aflevering. Beste kijkers, Assalamu alaikum, als allereerst. En welkom alweer bij een nieuwe online aflevering. En zoals jullie weten, Abdelaziz is geen vreemde. Het is al de tweede keer dat hij aanwezig is. En vandaag gaan we het hebben over de documentaire De Moslim. Ik heb ernaar gekeken.
Heb je gezien?
Ik heb het gezien, ja. Een paar afleveringen. Want het zijn er een stuk of vier volgens mij, of vijf, toch?
Ja.
Vier, oké. Okay. Ja.
Hoeveel heb je er gekeken dan? En welke heb je gekeken?
Ik heb even kijken, volgens mij de eerste heb ik de grootste gedeelte gezien. Volgens mij de laatste ook. De laatste heb ik ook helemaal volledig gezien.
Okay. En wat is jouw mening? Hoe ervaar jij het?
Ja, ik zeg je eerlijk, het hangt een beetje af hoe je ernaar kijkt. Ik heb een heleboel vragen natuurlijk. Dat is denk ik ook het eerste waar ik mee wilde starten is van, wat was het doel eigenlijk van deze documentaire? Hoe is het ontstaan? Zijn jullie benaderd? Wie zit hierachter?
Dus je kan nog niet delen wat je eerste indruk is?
Nee, ik weet niet wat ze ermee willen bereiken. Want het zijn, er worden volgens mij vier personen worden gevolgd. Jij bent één daarvan. En volgens mij is het ook over een lange tijd. Het is niet, ik zie dat het niet binnen een paar weken is gedaan volgens mij.
Klopt.
Dus en ik zie daar ook een hele... Ik heb vooral een beetje naar jou gekeken. En volgens mij is er ook nog een imam volgens mij uit Rotterdam. En het is geen Marokkaan, denk ik, volgens mij.
Klopt, hij is Syrisch.
Syrisch, oké. Okay. En dan had je nog die Afghaan, die broeder.
Ja.
Volgens mij die Marokkaanse vrouw ook dan nog. Die volgens mij een boksschool heeft.
Tabra is volgens mij geen Marokkaan. Want haar achternaam is Rahim Baks. Dat klinkt niet Marokkaans.
Oké, dat ziet er nou Marokkaans uit in ieder geval.
Oké. Okay.
Ja. Maar dat zijn de vier personen die dan volgens mij een hele lange tijd hebben jullie...
hebben ons een halfjaartje gevolgd.
Halfjaartje zelfs, zo.
Ja, sommigen nog wat langer wellicht. Mij pas sinds volgens mij mei of juni. Ja, man. Ja. Oké, ik weet nog steeds niet wat je eerste indruk is, maar dat komt waarschijnlijk straks, inshallah.
Dus, ja, ik denk een beetje even de kijkers vertellen wat we gaan bespreken vandaag. Dus het is een stukje in ieder geval over de documentaire die...
Laten we maar beginnen met de vraagtekens. Wat is de eerste?
Ja, laten we gelijk beginnen. Ja, voor mij is denk ik, laten we bij het begin beginnen, want jullie zijn benaderd. Met welk doel was eigenlijk de documentaire eigenlijk? Wat wilden ze eigenlijk tonen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is deze vraag, als ik die beantwoord, dan beantwoord ik eigenlijk 100 andere vragen ook gelijk. Kijk, okay. De documentaire maakster is een dame, zij heeft een doel. En wij als personages hebben ook ons eigen doel. Ja. Laten we beginnen met haar. Veel mensen die zeggen van ja, dom dat je meedoet met Pound en zo. Jullie weten, het is een racistenkanaal, dit, dat. Maar Pound, zij maken de docu niet. Sahar is een vrouw, zij maakt de docu. Zij is eigenlijk los van Pound. Het is dat ze kon kiezen, ik ga het uitzenden via Pound of via evangelische omroep. Nou, als je via evangelische omroep een documentaire over moslims gaat uitzenden, dan gaat EO zeggen van nee, wacht eens even, deze documentaire is veel te positief. Er moeten negatieve dingen in over islam. Dus waarom via Pound? En dan wordt het uitgezonden op NPO3. Maar zij hebben het dus niet gemaakt. NPO3 heeft het niet gemaakt. Pound heeft het niet gemaakt. Dat ten eerste. Dus degene wiens doel belangrijk om te weten is die van Sahar. Wat betreft Sahar, zij moet deze documentaire oordeelloos maken. En het doel van Sahar en mijn doel lijkt wel heel erg op elkaar. En dat is het volgende. Onder mijn comment section... Bro, ik weet niet of je het gezien hebt, maar kapot veel boze moslims. Die zeggen, jullie kiezen expres conservatieve moslims uit. Hmm. En dan denk ik, ja, maar als je een documentaire gaat maken over moslims, welk verhaal ga je dan naar buiten brengen? Kijk, als je het mij vraagt, laat soorten moslims zien, zodat de ongelovige ziet, oh, oké, je hebt ook niveaus in praktiseren, je hebt stromingen. En het is wel een beetje gelukt in deze docu. Maar wat veel moslims niet beseffen is, die minder praktiserende moslims, die krijgen al alle aandacht in de media. Dat zijn de moslims die we elke dag zien. De type moslims die wij zien, zijn moslims die zeggen, ik doe mijn hoofddoek af, ik werd vroeger onderdrukt, nu hoef ik hem niet meer op te doen. Of type Salma Omari, geen haat naar haar, maar dan krijg je aandacht. Of je gaat zoenen in een tv-serie, dan krijg je aandacht. Of je bent een extremist. Dus een ongelovige denkt, oké, ik kan alleen met jou leven als jij een niet-praktiserende moslim bent. That's it. Wat een extremist kan ik niet meer leven. Maar wat een ongelovige bijna nooit ziet in de media, is een praktiserende moslim met hele andere normen en waarden, die ook een goede buurman kan zijn. Dus dat verhaal moet naar buiten komen. En niet weer iemand met inkijk. Niet weer een man die zoent op tv of whatever. Laat eens een keer een praktiserende moslim zien die zegt, ja, ik leef heel anders dan jij, maar wij respecteren elkaar. En dat was dus ook mijn doel, om te laten zien, waar zijn jullie bang voor? Je hoeft niet bang te zijn voor moslims. Als dat ik praktiseer, is niet erg. Het is juist goed voor jullie. Dus dat is wat ik wilde overbrengen, man, qua doel.
En was dat ook voor degene die die documentaire heeft gemaakt ook, was dat haar doel ook? Dus om verschillende soorten type moslims te laten zien of juist...
Hoe zij het omschrijft is, kijk, Nederland heeft een bepaalde realiteit die mensen niet doorhebben en dat is, moslims zijn goed aan het reproduceren. Onze gezinnen groeien. Natuurlijk heb je ook dat andere, maar de populatie moslims is hard aan het groeien. De populatie ongelovig is aan het dalen. Stagneert, vergrijzing. Dus er komt een dag, misschien 2050, misschien later, dat meer dan de helft van de bevolking moslim is. Dat is van de realiteit die eraan komt. En hier is het grappige. Sahar en heel veel andere mensen, die praten er op een bepaalde angstige manier over. Want ze zeggen van, stel je voor dat 51% is moslim. Of 80% is moslim. Dat betekent dat we sharia gaan krijgen in Nederland. Een islamitische partij aan de macht. Dus ik zeg, maar dat kan niet op die manier gaan. Dat bestaat niet. Ik geef een voorbeeld. Iemand zei, ja, in de documentaire laten jullie alleen strenge moslims zien in plaats van ook seculiere moslims. Huh? Seculiere moslim? Oké, voor degene die niet weet wat seculier is. Seculier betekent, jij gelooft dat kerk en staat moeten gescheiden zijn. Dus God heeft niks te maken met politiek. Maar dat is shirk. Je kan niet en moslim zijn en seculier. Je kan niet en zeggen, ik ben moslim, maar Allah heeft niks te maken met hoe wij ons land besturen. Nee, Allah is een malik. De seculiere moslims, dat bestaat niet.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Want inderdaad, als je... Maar er bestaan natuurlijk in de moslimgemeenschap natuurlijk een heleboel mensen die verschillende overtuigingen hebben en verschillende stromingen. En dit is onder andere volgens mij ook eentje ervan, maar volgens mij is dat vrij moderne. Weet je, dat pas denk ik in de afgelopen misschien tientallen jaren. Vooral voor de moslims die dan leven in de westerse landen. Weet je, die dan bijvoorbeeld een soort van balans willen creëren tussen de... Ja, het land waar ze in zitten, wat volledig tegenover de islam staat. En dan nog eens hun eigen geloofovertuiging is waar ze zelf in geloven. Dat ze daar een beetje een balans in willen creëren.
En hier is het grappige. Deze moslims, die jij nu omschrijft. Ja. Zij vinden dat ik het imago van moslims aan het verpesten ben. Maar dat zijn zij juist aan het doen. Wat zij vinden, ja, Blazies, door jou lijken alle moslims nu streng.
Maar hoe kijk jij daar zelf naar? Want ik begrijp jouw standpunt ook wel, maar hoe zou dat dan eigenlijk zijn dan? Want ik bedoel, ik begrijp hun kant ook wel een klein beetje, maar ik begrijp jouw kant ook wel zeker. Maar wat had je van hun eigenlijk dan anders verwacht?
En ik had van hen niet iets anders verwacht. We weten dat zij ook bestaan. Kijk, we hebben laatst een podcast opgenomen met NPO3. Met alle personages van de documentaire. Wacht, iemand belt mij even zeggen. Nu kan ik niet op. Ja, dus we hadden die podcast opgenomen. Toen zag je al die personages samen voor het eerst. We hadden elkaar nog nooit gezien. Ik had hen nooit ontmoet. Dus we komen samen. En je ziet in die docu, Waris is salafist. Dan heb je die imam, die de imam is van een moskee waar mannen en vrouwen in één ruimte kunnen. Dan heb je Sabra, die militair is geweest, heeft nu een boksschool. En dan heb je mij. Wij zijn compleet verschillende mensen. Die ook nog verschillende interpretaties hebben. Je brengt ons samen. En het mooie is, wij respecteren elkaar. Dus ook al interpreteren wij dingen anders, binnen onze eigen interpretatie praktiseren we, waardoor we elkaar ook respecteren. En dat is dus wat ik bedoel met die moderne moslim, die mist dat, dat stukje respect. Waarom? Want ze vinden dat ik hun imago beschadig. Maar hier is het ding. De reden dat deze documentaire bekritiseerd wordt door die type moslim, de moderne, is omdat wij in de documentaire eigenlijk uitspreken wat zij niet durven uitspreken. En dat is, de reden dat ik besta, is om Allah te aanbidden. Punt. En niemand anders.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel, is dat dan wel de juiste land waar je het zou kunnen praktiseren dan? Want dat is dan ook nog eens een vraag van, want dan is het niet het juiste land waar je in zou moeten gaan zitten.
Voor mij?
Ja, in het algemeen eigenlijk. Want kijk, ik bedoel, ik praat niet per se over jou, maar gewoon in het algemeen. Als je het hebt over, stel voor je zou zeggen, ik ben... Ja, er zijn een heleboel moslims in Nederland of in Europa of in het Westen. Maar je ziet inderdaad in de afgelopen tientallen jaren, maar ik denk vooral in de recente jaren, dat er gewoon een heleboel verschillende regels of dingen worden uitgerold wat gewoon tegenover de islam staat. En dan is het vaak wel de vraag van... Ik denk dat ik misschien een voorbeeld ga geven uit die documentaire. Dat was die broeder, die Afghaan, die zei iets heel erg moois. En ik wil dat wel even erbij halen. Die zei van, ik denk heel erg ver. En daar heeft hij gelijk in. Want vandaag de dag is het... Dan hebben we bijvoorbeeld de LGBTQ en al die gedoe, weet je. Dus die regenboogbeweging en allerlei lesstoffen die ze bijvoorbeeld in het onderwijs meekrijgen. Die kleine kinderen eigenlijk een beetje aansmeren. En hij zei van, ja, ik kijk een beetje eigenlijk veel verder. Dus niet alleen naar mijn kinderen, maar ook naar mijn kleinkinderen. Dat is heel erg goed inderdaad. Kijk, de dag van vandaag is het al heel erg moeilijk. Of het begint al heel moeilijk te worden. En het zal in de komende jaren of de komende tientallen jaren zal het alleen maar erger en erger worden. Tenzij je zegt inderdaad misschien tegen 2050 of zo dat er veel meer moslims zouden zijn. Dat je dan op een gegeven moment zo'n switch gaat krijgen. Maar ja, dat moet ook nog blijken. Of hoe zal dat zijn als je inderdaad zulke type moslims hebben die dan bijvoorbeeld zeggen van ja, ik doe dit wel en ik doe dat niet, weet je. Daar heb je er een heleboel van. Dat zijn die moderne dingen waar we het net over hadden. Dus het is een moeilijke situatie, want hoe kijk jij daarnaar? Want hoe kan je dan bijvoorbeeld in zo'n land leven als je toch al weet welke kant het op gaat?
Ja, laat me vooropstellen dat mensen hebben ook een bepaalde angst van, oh, als er veel moslims zijn, dan gaan ze het de macht nemen en zo. Ik denk niet dat de gemiddelde moslim bezig is met, oh ja, op een dag en hebben wij de macht. Daar zijn we niet mee bezig, maar we leven gewoon ons leven. En daarnaast, jouw vraag was, hoe kijk jij daarnaar? Als die LGBTQ dingen zou doorgaan, hoe kijk ik naar de toekomst, toch?
Ja, ook, maar is het in het Westen dan het juiste plek om daar vooral hoe jij bijvoorbeeld je religie praktiseert, is dus je probeert je dus aan de maximale regels aan te houden wat eigenlijk wordt verwacht van een moslim?
Ja, het is goed dat je dit zegt, want ik heb laatst bijvoorbeeld tegen een broeder gezegd dat het mijn voorkeur heeft om te wonen in een islamitisch land. Is normaal, toch? En hij ging dat afkraken. Hij zegt van, nee, als je zelf standvastig bent, dan kan je hier ook prima wonen. Maar hij ging het echt afkraken met die energie. En toen dacht ik, wat doe je? Dat is wat ik bedoel, dat op een gegeven moment als iemand... de intentie heeft om te praktiseren. Om een goede daad te verrichten, hijra te verrichten. Naar Marokko gaan, naar Dubai gaan. Waarom zou dat afkraken? Anyway, wat ik ook wil meegeven is het volgende. Kijk, zo slecht is het ook weer niet in Nederland. Er zijn heel veel dingen waar wij als moslim het oneens mee zijn. Zoals die LGBTQ. Maar ik heb laatst ook op LinkedIn geplaatst dat... Er was een periode, ik was profvoetbaltrainer bij Excelsior Rotterdam. En daar ging het heel goed. Ik werkte met lesbische trainsters, met echt kort kapsel, net als ik. Nog korter ook, stekels gezien. Ik werkte met oude grijze mannen. Ik werkte met donkere jongens. Mokro's, Turken, alles kwam samen. En niemand boeide het wat jouw voorkeur was qua voortplanting, of wat je etniciteit was, wat je religie was. No one cared. We kwamen samen, er was onderling respect. We hebben al die avonden in de regen buiten gestaan op het veld. Allemaal passie gehad voor dezelfde sport. En dat is hoe Nederland eruit hoort te zien. Dat je, ongeacht je verschillen, maximaal onderling respect hebt. Alleen moet je het niet verwachten in heel het land. Vooral niet buiten de stad. Maar ja, dan kan een moslim zelf kiezen. Blijf jij in Nederland of ga je weg? Kijk, jij bent weggegaan. Chapeau, Lammerberg. Ik ga ook keihard weg. Wilders hoeft mijn vliegticket niet te betalen. Ik betaal hem lekker zelf. Maar degene die wil blijven, de moslims die willen blijven, ook goed, prima. Doe je ding. Maak er wat van.
Ja. Net als bijvoorbeeld in dat stukje dat ik ook zag, bijvoorbeeld die Afghaan ook, dat hij op een gegeven moment, ik weet niet waar die zat, volgens mij leek het een soort van buurthuis, maar volgens mij kan het ook een moskee zijn, denk ik. Ik weet niet waar die zat, maar op een gegeven moment kwamen wat jongens naar binnen, volgens mij waren het Marokkanen, maar ze wilden niet op beeld komen. En ze hadden toen ook wel een beetje, denk ik, ze hadden wel een discussie van dat hij dat beter niet had kunnen doen. En dat is volgens mij een van de voorbeelden die je net ook al aangaf, van dat mensen daar echt heel kritisch naar kijken, dan vooral vanuit de Marokkaanse gemeenschap of de moslimgemeenschap.
Ja, klopt. Heel veel kritiek, maar dat is wat ik bedoel met, ze zijn bang dat wij hen een slecht imago gaan geven. Terwijl als wij als moslims gewoon eenheid vormen, dan staan we sterk. Maar als jij nu publiekelijk zegt, Abdelaziz, dat jij baard laat groeien, je geeft moslims een slecht imago. Kijk, nu lijk ik heel slecht, terwijl ik gewoon een sunnah praktiseer. Ik laat gewoon mijn baard groeien. En dat bedoel ik met zij zet islam in een slecht daglicht. Maar oké, kijk, qua documentaire. Ik zelf heb die documentaire dus ook volledig gezien voordat hij op tv kwam. En hoe ik hem vond, was eigenlijk heel positief. Natuurlijk, vooraf heb je altijd die angst van, ja, wat nou als ze toch in een dingen gaan knippen en plakken en zo. Maar uiteindelijk, ik vind het gewoon positief. Je ziet mensen samenkomen, familie in huis, eten. Je ziet die dames met suikervis leden. Gezellig, allemaal vrolijk. Bijvoorbeeld, waar is een salafist? En de term salafist deken mensen de meest extreme dingen aan. Maar waar is, je ziet het, hij is gewoon aardig. Hij is warm. Ze vraagt hem ook van, ja, maar je kan toch niet hier zomaar bidden? Wat ga je dan doen als mensen zeggen, ga weg? Ja, ga ik gewoon weg. Geen probleem. Als ik in de weg sta, ze hebben gelijk, ik ga weg. Dus ik vond het best wel een positieve documentaire.
Ja, zo kun je er ook wel naar kijken. Ik bedoel, het schetst ook een beetje van inderdaad hoe moslims bijvoorbeeld binnen hun eigen gezinnen of hoe ze thuis leven. Weet je, hoe dat daar aan toe gaat. Want vaak inderdaad, zoals je zegt, is het in de afgelopen jaren natuurlijk een beetje heel anders geschetst. Van als je aan een moslim denkt, dan denk je vaak, vooral dan de Nederlanders dan misschien zelf of de Westelingen. Die hebben er toch een beetje anders naar gekeken, maar omdat het ook door de media een beetje een verkeerde beeld naar buiten is gebracht. Maar dat zou inderdaad wel het stukje zijn van dingen. Maar waar ik naartoe wil gaan is dan, maar hoe zouden dan, want kijk, als je inderdaad zegt van ja, er is veel kritiek vanuit de moslimgemeenschap zelf. Maar wat is jouw advies eigenlijk dan naar hun toe? Wat van, oké, je geeft aan van, je moet juist inderdaad je niet schamen en juist vertellen van waar je natuurlijk voor staat en waar je achter staat. En dit is je religie en dit is wat je eigenlijk hoort te doen. Maar is dit ook een van jouw doelen wat je ermee wilde bereiken? Of wat, hoe?
Ja.
Want ik denk dat je wel wist dat je kritiek zou krijgen, volgens mij. Want,
100%. Ja, ik heb alle stakeholders in kaart gebracht. Wie gaat wat zeggen? Cool. Kijk, wat ik wil is dat een ongelovige begrip gaat tonen voor mijn normen en waarden. En daarmee bedoel ik niet dat hij het accepteert. Ik bedoel dat hij echt begrijpt waarom wij moslims bepaalde normen en waarden hebben. Bijvoorbeeld, in de islam geldt, ik als man ben verplicht om mijn vrouw financieel te onderhouden. Een feminist kan daar heel anders over denken. Prima. Maar ik wil dat zij gaat begrijpen waar het bij mij vandaan komt. Het komt niet vanuit, ik onderdruk een vrouw. Het komt vanuit liefde. Vanuit bescherming. En dat moeten ze gaan inzien. Want nu, wat jij zegt in de media, hebben ze een heel ander beeld gekregen. Onderdrukkers. En tegelijkertijd, als je dus hebt of ongelovig, heb ik nog een tweede doelgroep. En dat is de moslim zelf. Ik wilde hiermee ook moslims inspireren om het moslim zijn uit te drukken. Want mensen die hebben nu zoiets van, zolang ik maar verbergen dat ik moslim ben, ik moet het gewoon verbergen, dan ben ik safe. Dan word ik geaccepteerd, dan kom ik aan een baan.
Maar wat bedoel je met verbergen dan? Je bedoelt dat er mensen zijn die dan echt gewoon verbergen dat ze moslim zijn?
Ja, niet letterlijk. Ze zullen zeggen, ik ben moslim. Maar ze zullen hun normen en waarden niet uitspreken. Kijk, ik spreek ze in het dagelijks leven ook niet uit. Want ik praat gewoon niet met mensen. Ik ben gewoon bezig met business. Voor de rest hoef ik niemand te spreken. En bijvoorbeeld, ik ben met broeder Abu Bakr, die imam. Ik zit met hem in die podcast. En zijn vrouw komt ook op beeld. Ik ga dan niet tegen hem zeggen, ja, waarom komt jouw vrouw op beeld? Dat zou ik nooit doen. En tegelijkertijd heb ik dingen gedaan in de docu waar hij niet achter staat. Zoals? Hij komt ook niet op beeld. Dus waarom doe je dit? Waarom doe je dat?
Zoals dan? Waar zou die dan niet achter staan?
Nou, bijvoorbeeld. Kijk, er is een stukje qua oogcontact met een vrouw. Er zijn er verschillende interpretaties. Dat voorop. Wat mij betreft, mijn interpretatie. Ik ben helemaal geen student van kennis of geleden. Maar mijn interpretatie is. Je mag een vrouw aankijken. Op voorwaarde dat het op dat moment nodig is. Stel je voor, iemand komt bij mij iets afrekenen. En ik geef haar een bon mee en dan kan ze 30 dagen ruilen. Ik moet even zien wie heeft bij mij gekocht. Ik kan toch aankijken. Kom zo meteen terug. En ze zeggen, ja, ik heb dit net bij jou gekocht. Kan ik het terugbrengen? Ik weet niet meer wie het was. Daarom, dan kan het. Alleen, als ik jou aangekeken heb, zo, okay, dan is het al klaar. Abu Bakr is niet klaar. Hij blijft daar aankijken. Gewoon in een gesprek. Dat is normaal voor hem, voor een connectie. Dat mag. Zolang je het niet met lust doet. Kijk, wat mij betreft, stel dat hij gelijk heeft, dat ik dezelfde interpretatie heb. Ik ga geen oogcontact maken. Want ik ga wel oogcontact maken, want er is toch geen lust. Oké, maar ik wil je nog steeds niet aankijken. Weet je waarom? Kijk. Wij als man halen er gelukshormoon uit als wij een mooie vrouw zien. Dat ten eerste. Dat bewaar ik liever voor mijn eigen vrouw. Dat is gewoon een luxe die ik haar bied. Dat is gewoon een luxe. Hoeft niet, dat is een luxe. Ten tweede. Ook andere dingen, maar die ga ik niet benoemen. Want hoe meer ik hierover praat, des ongemakkelijker mensen worden. Ik wil dat mensen gewoon begrijpen dat de reden dat ik bepaalde normen en waarden heb als moslim zijnde, is niet vanuit haat, maar vanuit liefde. En zolang mensen dat gaan verbergen, zal er ook nooit begrip zijn voor.
Ja, maar is het niet zo dat je dan denkt van ja, de overgrootste gedeelte die is daar helemaal niet mee eens wat jij zegt. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je dan juist een soort van, dat het juist dan averechts werkt.
Prima, maar dat maakt het zo ironisch dat, hoe komt het dat ik dan zoveel kritiek krijg van mijn eigen gemeenschap? Maar wij zijn toch allemaal moslim?
Ja, maar misschien
ik wil even iets benadrukken. Kritiek is altijd goed. Maar ik wil even benadrukken dat de manier waarop de kritiek wordt geuit, als ik je berichten laat lezen, broeder, dat is de meest anti-islamitische manier. Dat is gewoon denigrerend met een onderdrukkende toon, met heel negatief scheldwoorden, van alles erop en eraan. Dus het is niet de nasiha manier van broeder, ik neem even één op één met liefde praten. Het is niet die manier. Die manier is kritiek altijd welkom. Het is echt die andere manier.
Ja, ik begrijp wat je... Ja, nee, schelden moet sowieso niet gebeuren. Ik bedoel, je moet wel gewoon... Je moet gewoon, communiceren en gewoon op een nette manier respectvol blijven. En iedereen mag een mening hebben natuurlijk. Maar ik, als ik bijvoorbeeld... dat stukje heb ik gezien, want ze hebben daarna... Heb ik ook ik heb een kleine korte video van jou gezien. Die hadden ze bij die Ik vocht dat allemaal ook allemaal niet meer. En ik heb een beetje naar die reacties lopen kijken, maar er zat geen één goede tussen.
Nee.
Weet je, maar dat is meer volgens mij wel echt zo'n Nederlandse... Pauw is volgens mij zo'n... Het is ook gewoon zo'n nieuwskanaal, toch? Nee,
dat is Pauw Nieuws. En Pauw Nieuws is die irritante met de microfoon in je gezicht en zo.
Ja, daar ken ik het wel een klein beetje van, ja.
Dat is een ander kanaal. Dit is Pound.
Pound, oké. Ja, dat is heel wat anders. Oké. Ja, daar hadden ze een korte video van jou geplaatst. En dan met de titel ook van, ja, ik kan haar niet aankijken of zo. Of zoiets, weet ik veel wat het
ja,
was.
Ja, het is echt schattig. Zij zegt tegen mij van... ik vroeg haar, wat is jouw ervaring met moslims? Want het is gewoon een... Kijk, heel mooi. Die frame is, hoe zij deze productie hebben gemaakt van die YouTube-video. Een blonde, jonge, Hollandse dame. Die weet eigenlijk niet wat islam is. Hoe kijk jij daarna? Oké, dus ze komt met mij zitten. En ik vraag haar, wat is jouw ervaring met moslims? Dus ze zegt tegen mij... Ja, ik woon tegenwoordig in Amsterdam Nieuw-West. En sindsdien ervaar ik moslims. Daarvoor nog nooit. Nog nooit moslims gesproken. Nu voor het eerst. En haar ervaring is als volgt. Ze zegt, ik loop s'avonds over straat. En dan komen er jongens langs. En die schelden me uit. En die willen mijn nummer. En dit en dat. Dus ik zeg van, oké, dus omdat zij er zo uitzien, denken ze moslim. En haar reactie is heel schattig. Ze zegt, ze zegt, ja, witte jongens doen dat nooit. Dus ik leg haar uit van, kijk, iemand kan ook wit zijn en moslim zijn. Zie je dus, tijdens zo'n gesprek zie je dat wij begrip aan het creëren zijn. Dat ik uitleg van, kijk, moslims kunnen alle etniciteiten zijn. Plus dat uitschelden op straat en dit en dat, de raarste dingen tegen een vrouw zeggen, is juist anti-islam. Dat hoor je niet te doen als moslim zijn. Dus het is eigenlijk een hele mooie video. Maar dan ga je naar die comments zoals je ziet. Geen positieve. Het is gewoon orkaan aan negativiteit. Wel wil ik erbij toevoegen dat de positieve berichten zijn er ook. Die krijg ik dan privé van mensen. Aantal ongelovigen die zeggen, ik heb de eerste gekeken, ik ga door met kijken. En ja, ik heb ook veel positieve van ongelovigen. Vrij weinig positieve van moslims. Ik heb eigenlijk meer positieve van ongelovigen gekregen. Dat was wel verrassend. En ja, dat is ook een van de doelen geweest. Dat is alleen maar prima. Maar we zijn nu een stukje verder met de podcast. En nu ben ik benieuwd. Wat is jouw indruk van de docu?
Ja, ik bedoel je of het goed of slecht is? Of in welke
ja,
zin
wat vind jij? Je vraagtekens, oké. Okay, maar heb je ook een mening, een statement?
Ja, kijk, broeder van mij, ik kijk een beetje... Ik heb een... kijk, ik ben zelf ook gewoon moslim. Maar ik bedoel, ik heb... ik ben iemand die niet 1-2 heel graag over religie wil praten. Want ik vind dat een hele moeilijke kwestie. Want het is echt heel complex. Ik zie het meer als een spirituele reis. Voor iedereen is het, voor elke individu is het volledig anders. Voor mij is islam kan voor mij een heel andere betekenis hebben, een heel andere gedachtegoed. En dat kan voor jou ook zo zijn. En er zit ook een stukje intentie, niya zit er ook bij. Dus ik vind het heel complex om daar altijd over te praten. En ik heb... Dus ja, wat ik van het documentaire zelf vind, ja, ik vind het mooi dat je bepaalde verschillende moslim types eigenlijk, die iedereen doet het een beetje eigenlijk op zijn eigen manier, maar uiteindelijk, we geloven allemaal in Allah en Mohammed is de profeet, de boodschapper. Dus de ene denkt een beetje zo, en de andere denkt een beetje zo, de ene gaat er heel diep op in en de andere ietsjes minder. Dus ja, ik vond het wel mooi. Je ziet, maar wij kennen dat. Hè. Dus voor mij is dat geen. Voor mij is het niks nieuws. Dus ik weet dat er. Ik weet dat dat bestaat. Maar misschien is het zeker leuk voor de mensen die dat stukje van de. Ja, van de islam niet kennen. Weet je, van hoe gaat het echt bijvoorbeeld thuis? En bijvoorbeeld vooral de getrouwde koppels. Je ziet de imam, die gaat heel andersom dan met zijn vrouw. En dan zag je weer dan de Afghaanse broer, die ging weer heel andersom met zijn vrouw. En zij had een niqab en die andere weer niet. En weet je, dus het is, je ziet een beetje de verschillende hoeken, denk ik, van de moslimgezinnen in Nederland. Dus ik vond het wel leuk om te zien. Dus, maar voor mij is het niks nieuws, ik ken het, weet je. Maar zoals ik al zei, voor misschien een Hollander is het... niet gelovig is het misschien leuk om te kijken van een kijkje te nemen van hoe het thuis aan gaat. En jij had ook weer bepaalde, dat vond ik ook wel vrij uniek, want hoe jij bijvoorbeeld je geloof praktiseert is dus, je probeert je dus echt tot aan de kleine details aan de religie aan te houden, wat echt een hele zware uitdaging zal zijn en niet makkelijk. En dat gaat gepaard, denk ik, met een heleboel kritiek, zoals je nu waarschijnlijk al hebt kunnen merken. Dus maar ik heb daar, zoals ik al zei, natuurlijk heb je meningen, maar ik vind het onbelangrijk. Ik vind dat we daar niet bekwaam zijn om daar uitspraken over te doen, of het nou goed was of niet goed was. Is het goed voor was het goed voor in Nederland? Ja, het bestaat, weet je. Er zijn een heleboel moslimgezinnen. Volgens mij is het 1 miljoen of 2 miljoen. Hoeveel moslims zijn er in Nederland?
Nou, ik hoorde laatst iemand zeggen 1 miljoen. Ik hoorde iemand zeggen
volgens mij.
Ik weet het niet.
Oké. Nou, volgens mij zijn er al 400.000 Marokkanen. Dus dan is het denk ik wel echt 1 miljoen. Dus met Turken zijn er ook een heleboel.
Jamel, dus wat jij nu gedaan hebt is prachtig, man. Jij hebt eigenlijk gezegd, er zijn verschillende soorten moslims. So be it. Ik bemoei niet. Ik heb mijn reis, jij hebt jouw reis. En... dat is ook de message van deze docu. Er zijn verschillende soorten moslims. En je hebt niet alle soorten moslims gezien in deze docu. Maar je hebt wel soorten moslims gezien die met passie iets praktiseren. En de message is, dat wij met passie praktiseren, betekent niet dat je bang hoeft te zijn.
Nee, dat is nog steeds goede
buren, buurmannen, buurvrouwen. Dat is de message hier zo. Maar ja, leuk man, om over die docu te praten. Je bent de eerste met wie ik publiekelijk erover praat.
Ik vind dat inderdaad, er zijn natuurlijk nog een heleboel andere types die... niet de types, maar iedereen beleeft het een beetje op zijn eigen manier. Ik vind het altijd zo moeilijk om daarover te praten, want het is een hele gevoelige kwestie ook vaak voor een heleboel mensen, weet je. Want alleen dit wat je zegt van, ja kijk, het kan zijn dat het niet... het gaat niet in lijn met waar hij in gelooft of waar hij voor staat, of dat je juist rekening moet houden met bepaalde dingen of bepaalde mensen of bepaalde zaken. Ja... Jij bent dan het type van, ja, je denkt van, dit is waar ik in geloof. Dit zijn mijn normen en waarden. En ik schaam me er niet voor om te zeggen van waar ik voor sta. Ja, daar heb ik respect voor, weet je. Ja.
Snap je? Wat zeg ik? Ik zeg gewoon hoe ik mijn gezin inricht. So, what's your problem with that? Why do you want to do something about it? Waarom wil je mij veranderen? Anyway, een verbruggetje naar die businessclub. Ik merk ook daar, omdat onze doelgroep is moslims... Het is een hele complexe doelgroep. Als je iets zegt over islam of iets inricht wat te maken heeft met islam, is complex, man.
So, ja, wat bedoel je precies?
Door interpretaties, bijvoorbeeld. We hebben gedaan men-only events, we hebben gedaan women-only events. Nou, hebben wij morgen in dit hotel in Rotterdam, hebben wij een soort gemengd event. We hebben onderdeel 1, talkshow. Dan hebben we een vrouwenzaal met alleen vrouwen. Dus je kan als vrouw kiezen, ik ga daar zitten. En we hebben een openbare zaal, waarbij mannen alleen rechts kunnen zitten. Vrouwen alleen links. Dan zeggen mensen, nee, je moet een wand hebben tussen man en vrouw. Dus ik zeg, nee. Want vroeger in Masjid Nabawi, in Medina, in de moskee, toen de profeet sallallahu alaihi wasallam godba gaf. Hij geeft godba, dan heb je mannen voor hem zitten, daarachter vrouwen. En als je een rij mannen had, dan was het niet van, oh, we doen 10 meter en dan pas vrouw. Nee, het was rij mannen en de rij erachter zijn vrouw. Zonder wand, zonder muur, was er niet. Dus wij denken, ja, dat kunnen wij ook. Doen we de mannen rechts en links voor en dan vrouwen links achter. Dan zijn heel veel mensen die zeggen, ik kom niet. Dus hoezo, je kan toch als vrouw zeggen, ik ga naar vrouwenzaal? Nee, ik ga niet naar gemengde plekken. Oké. Okay. Ja. Dan heb je het tweede onderdeel. Bij het tweede onderdeel is netwerklunch. Mannen hebben eigen eten, vrouwen hebben eigen eten. Er zijn er vrouwen, er zijn studenten van de gastsprekers. Bijvoorbeeld Mohammed Akku, zeer populair bij de islamitische gemeenschap. Mohammed Halousi van Anders e-commerce, die ken je waarschijnlijk wel. Die werkt ook met Stasher, met Boef, et cetera. Hele grote e-com speler. Hij is een van de gastsprekers. Hij heeft ook heel veel vrouwelijke studenten. Die kunnen zeggen, ik wil vragen stellen. Dan zijn er mensen die zeggen, nee, mag niet. Ja, Abu Bakr, Radila, ja, kon je ook vragen stellen als vrouw. Dan heb je, ook grappig, ja, wij Marokkanen, wij moslims, wij Turken, wij gaan ook naar de supermarkt waar zowel man als vrouw zijn. Wij vliegen ook naar ons land met een vliegtuig waar zowel man als vrouw zijn. Het gaat er maar om wat je intentie. Ik kan naar een vrouwelijke dokter gaan, omdat er geen mannelijke dokter is binnen 4 weken. Moet ik naar een vrouwelijke dokter? Ja, het is een dokter, moet ik dan doodgaan? Nee. Maar mensen maken het zo complex. En dat is even die vertaling tussen de docu en de businessclub. Wat ik even delen, man. Thanks voor het luisteren.
Ja, graag gedaan.
Jij bent een goede luisteraar, allemaal werk.
Jawel. Oh ja, je moet toch ook luisteren. En wanneer het mijn beurt is om te spreken, dan praat ik. Nee, maar ik vind dat wel een heel groot probleem waar wij het daarover hebben. Want kijk, we hebben als... titel van de afleveringen heet ook Samen zijn we sterker. En ik vind een van de problemen die we sowieso hebben is bijvoorbeeld deze voorbeelden die je eigenlijk net zojuist aangaf van weet je waarom zitten we eigenlijk zo druk te maken om de vrouwen daar moeten zitten of daar moeten staan en dingen. Want kijk, inderdaad wat je net ook zei van ja, het stukje intentie is ook gewoon belangrijk. En soms moet je je gewoon een beetje aanpassen. Als het niet gaat hoe jij het wilt, dan is het ook maar zo. En het moet niet per se gaan hoe jij het wilt hebben. En als het niet gaat, ja, en als je het niet leuk vindt, dan moet je eigenlijk ook niet komen, eerlijk gezegd. Ik denk dat je er ook eigenlijk helemaal niks aan hebt aan zulke mensen die bijvoorbeeld zo moeilijk doen, die kleine details. Wat dat betekent... Weet je, het blijft altijd zo persoonsgebonden. Ik heb daar respect voor, begrijp je? Maar ik vind het dat je. Kijk, soms moet je dan ook weer niet 1-2 te veel. Weet je, te veel aan jezelf gaan denken. Want soms moet je aan het collectieve doel ook gaan denken. Van hoe kunnen we samen wel. Weet je, samen de band eigenlijk sterker maken. In plaats van. Weet je, moeilijk lopen doen om die kleine details. Of kleine meningen, verschillen die jij hebt. Of dingen. Ik vind het echt een moeilijke kwestie. Want dit moet als allereerste worden opgelost. En zo zijn er nog, denk ik. Maar wel honderden, duizenden voorbeelden waren.
En waar dit vandaan komt, ik heb daar een hele hypothese over. Die ga ik niet delen, anders beledig ik heel veel mensen, met name Marokkanen. Maar ik ga het dus op een manier brengen dat ik niemand beledig. En dat is als volgt. Heel veel dingen zijn gewoon cultuurgebonden. Het heeft niet meer iets te maken met religie. Maar mensen interpreteren het als religie. Weten gewoon niet beter. Bijvoorbeeld, man en vrouw mogen zaken doen met bepaalde voorwaarden. Ja, dan organiseren we iets waar man en vrouw zaken kunnen doen. Oh, fitna, freemixing. Freemixing. Ik geef een voorbeeld. Ik ging bijvoorbeeld met mijn zus voor e-commerce. Dit is misschien 5 jaar geleden of zo. We hebben auto gepakt. Zijn we naar Frankfurt gegaan, naar een beurs. Allemaal kijken voor producten, dit, dat. Ja, ik ben daar met mijn zus. We lopen rond. Er zijn mannen, er zijn vrouwen. We komen gewoon business doen. We gaan weer naar huis. Was dat vroeger anders dan bij de Sahaba? Dat je even karavaan nam naar Syrië, naar Aleppo of wat dan ook. Palmyra. Nee, maar zo ook zo. Maar mensen maken het zo complex. En terwijl bepaalde dingen gewoon helle zijn met de juiste intentie. Daar gaat het om uiteindelijk. En als je samen sterker wil zijn. Ja, dan heb je business ook nodig. Iemand moet business gaan doen. Hoe is dat bij jullie? Want jij bent in Marokko. Je hebt veel ondernemers om je heen. Hoe is daar de sfeer? Want wat ik ook gemerkt heb, ik heb vaak familie gehad vanuit Marokko naar Nederland. En die hebben allemaal, gewoon zonder uitzonderingen, gewoon allemaal gezegd. Wow, hier in Nederland praktiseren jullie meer, jullie zijn strenger dan wij in Marokko. Terwijl mijn familie in Marokko echt praktiserend is, Lammerberg. Hoe ervaar jij dat in Marokko?
Ja, ik denk dat je dat sowieso wel kan. Kijk, ja, natuurlijk heb je in Marokko natuurlijk veel meer Marokkanen. Want er zitten 37 miljoen Marokkanen, begrijp je? Dus je ziet natuurlijk allerlei verschillende. Ja, ook weer verschillende uitstromingen, overtuigingen, meningen. En noem het maar op, dat heb je hier ook. Maar ik moet wel zeggen, inderdaad. Een van de dingen die ik zelf heb opgemerkt in de afgelopen jaren is dat de Marokkanen in het Westen, of dan voornamelijk in Nederland en België. Ja, het is wel een beetje extremer in dat. Niet ja, extremer in, denk in de zin van dat ze. Dat ze. Ja, toch wel bepaalde zaken wel gewoon veel serieuzer nemen dan bijvoorbeeld de Marokkanen hier. En sommige dingen zijn wel oké. Dan denk ik van ja, oké, daar heb je wel gelijk in. Maar sommige dingen zijn ook weer waar ik denk van ja, je overdrijft. Weet je, maar dat is voor jou, als jij daar goed weer bij voelt, dan denk ik van zoek het uit, weet je, interesseert me ook helemaal niet. Maar dat klopt. Maar ik zie ook weer een heleboel zaken waar ik weer denk van ja, dingen. Want het is niet, het zijn maar kleine groepen, denk ik hoor. Ik denk niet dat dat ook iedereen is in Nederland, begrijp je? Want je hebt een heleboel die zijn, kijk, als je het hebt, er zijn een heleboel dingen die zijn ook inderdaad gekoppeld aan onze tradities. In de Marokkaanse gemeenschap hebben we ook een stukje cultuur, wat we soms ook wel vaak wel mengen met het geloof zelf. Dus dat kan ook nog, denk ik, misschien iets zijn wat. En ik vind het allergrootste probleem, eerlijk gezegd, ik zeg je eerlijk. En dan kijk ik naar het grotere probleem. Het probleem, denk ik, in het grotere geheel, is van dat we vaak niet 1-2 echt een soort van leider hebben. Weet je, waar je denkt van want kijk, er zijn zoveel verschillende imams, er zijn zoveel verschillende geleerden. De ene volgt die, de andere volgt die. De ene heeft een interpretatie op dit, die andere is het niet meer eens met hem. En zo krijg je allerlei verschillende, weet je, groeperingen. En ja, dat soms ja, is dat chaotisch. En dan ga je niet samen zijn. Zijn we meer uit elkaar dan dat we samen zijn. Dus dat speelt ook, denk ik, een belangrijke rol waarom je bijvoorbeeld zulke situaties dan krijgt. En in Marokko is het ietsjes minder. In Marokko is het zo van. We hebben het niet zo 1-2 heel vaak over van ik sta hier achter of ik doe dat niet. Ik heb bijvoorbeeld hier, waar ik nu zit, dit is ons hoofdkantoor. We hebben hier 2 verdiepingen. En ik heb hier ongeveer plus minus volgens mij 25 tot 30 man hier rondlopen. We hebben plekken waar je gewoon kan bidden. En ik bedoel, maar iedereen is vrij. Je kan op de vrijdag kan je gewoon naar de moskee gaan. Dat mag gewoon. Maar wie er ook niet wil gaan, dat hoeft ook niet. Weet je? Het is niet van ja dat we zeggen van ja, kom, we moeten met z'n allen naar de moskee. Nee, het is, iedereen is gewoon heel vrij in wat hij wil doen. Dus, maar je hebt ook, ik heb hier bijvoorbeeld ook iemand die geeft geen hand aan vrouwen. En dan heb ik hier ook een heleboel die bijvoorbeeld, ja. Ik heb daar respect voor, weet je, prima, begrijp je. Maar het blijft, dus het is niet in Marokko, is het, ik vind het wel een beetje ietsjes minder ja, dat het ietsjes, ja, in Nederland is het toch wel een beetje anders, denk ik. Hoor. Maar ook daar is het, denk ik, maar ook in bepaalde, dat de groep ook niet gigantisch groot is. Dat het een bepaalde groep is dat echt, en je hebt dan die uitstromers zoals de salafisme en zo, en ik het is een moeilijke onderwerp, Blazis. Ik wil geen uitspraken doen, want dit is niet aan mij om wat te zeggen. Ik heb mijn mening al gegeven. Voor mij is het, ik zeg altijd, religie. Onze dien is een spirituele reis. Je wordt ouder en ouder en je leert en je ontwikkelt om een betere mens te worden, om het einde van de rit. Weet je, dat je een goede bagage hebt en dat je als je voor Allah staat, dat je in ieder geval, weet je, een bagage hebt met een heleboel goede daden. En dat, dat je jezelf hebt overwonnen om weet je, het licht te vinden. En zo kijk ik ernaar. Dus en hoe je dat doet of wat je ook doet. En vaak speelt, zoals ik al zei, intentie speelt een hele belangrijke rol. Ja, dan is het niet aan ons om iets zomaar te zeggen. Dus laat iedereen een beetje gewoon in zijn eigen waarde.
Ja, helemaal eens, man. Helemaal eens. Daarom ook, kijk, op een of andere, jij zegt bijvoorbeeld, er zijn gewoon heel weinig moslims waarschijnlijk die zo denken. Die zo complex maken. Op een of andere manier trek ik ze de hele dag aan. Elke dag. En ik denk dat dat te maken heeft met het volgende. Iemand zei tegen mij. Je mag het niet Islamic Business Club noemen. Terwijl je dingen doet die niet islamitisch zijn. En ik heb net al uitgelegd. Het is wel islamitisch. Je mag wel zakelijk contact hebben. Ik denk dat dat de reden is dat ik dat aantrek. Al die commentaren. Oh, daar kom ik niet. Maar ja, wat jij zegt. Je kiest gewoon een richting. Dat hebben wij gedaan. En de richting is. Alles wat halal is, is gewoon halal, punt. We hebben nu bijvoorbeeld morgen dat evenement. Kijk, de keer dat ik bij jou kwam in een podcast, vlak daarna mijn evenement, daar kwamen 40 mensen naartoe.
Als ik het goed heb.
Ja. Weet je hoeveel we morgen hebben?
Morgen is het in Rotterdam, zei je, dus waar je nu zit, hè?
Precies dezelfde plek als vorige keer.
Oké, hetzelfde. Oké, je zit in hetzelfde kamer ook. Ja, niet hetzelfde kamer, maar hetzelfde hotel waar je...
Hetzelfde hotel. Keer,
Oké, dan. Hoeveel is het dit keer? Boven de 100?
Ja.
Oké, dan. Dat was mooi. Dat was goed.
175, lama berg.
175, ja. Dat is een heleboel, ja.
Ja.
Hoeveelste evenement is dit dan?
Weet ik niet uit mijn hoofd, man. Maar het was 40. In november was dat. Toen hadden we december zo'n 60. Nu 175. En over 3 weken...
Ja.
Nu ga ik... Jou uitnodigen heb ik al gedaan voor de kijkers. Ik ga niet acteren.
Ja.
Als ik zou acteren, zou ik zeggen... Hey, Jemmen, hoe zou jij het doen? 9 februari.
Nee, ik ben aanwezig. 9 februari.
Op de zaal de interviewer te zijn tijdens de talkshow.
Ja. Ik ben aanwezig op 9 februari in Den Haag is dit. Ja. Ja, daar verwachten we... Wat was het? Je zei, dat is een grote zaal. Dat was die zaal waar we laatst waren, toch?
Ja, ik ga je voor de kijkers even laten zien wat eruit ziet. Wat goed om te weten is dat op het moment dat je binnenloopt in die zaal, is het de bedoeling dat je vergeet dat je in Nederland bent en dat je heel veel denkt dat je in Qatar bent. Dit is de zaal, even helderheid omlaag. Ze gaan hem ook mooi maken, zoals op deze foto, met nog een beetje decoratie. Dit is de zaal en je ziet zwart podium hier zo. Daar ga jij op zitten met een... twee gastsprekers. Eén daarvan ga ik nu al vertellen wie het is. Ken jij Tibor Olgers?
Ja, die heb ik wel eens voorbij zien komen, ja.
Ja, hij was hoofd van een speciale eenheid, nu is hij business coach. Hij is één van jouw gasten. We hebben gisteren call gehad, dus definitief. Er komt nog iemand bij, ik weet nog niet wie. Maar hier, alles erop en eraan met netwerkdiner, met eten op tafel, nee, op RT op tafel. En dan wil ik echt gaan naar 500 mannen minimaal. Vrouwen die krijgen een apart evenement in april. Voor de vrouw hebben we Kea Usteda Dunia Shuaib.
Nee, komt ze uit Nederland of?
Nee, Amerika.
Nee.
Type Yasmin Mogaert. Die ken je wel?
Ken ik ook niet. Nee, wie is dat?
Ja, ga je kennis maken op deze manier dus.
Oké. Okay. Maar leg het maar uit. Wie is ze?
Heel grote spreeksters. Want het is voor ons heel moeilijk geworden om spreeksters te vinden binnen Nederland. Ik sprak laatst met Imam Ezzedine Akkarat. En hij zegt tegen mij, weet je, het is beter om gewoon sprekers te pakken van binnen Nederland. Gewoon de Nederlandstalige sprekers, ook zoals jij. Dus ik zeg tegen hem, kijk, qua mannen is dat te doen. We hebben nu Mohamed Aloussi, Mohamed Akou, Jasmin Nasser is de host deze keer van de podcast. Is makkelijk. Ik heb nu contact gelegd met andere mensen. Ik noem even nog niet wie, maar het is niet definitief. Maar qua vrouwen is het moeilijk, man. Moeilijk. Hmm. Dus ik ging kijken naar buitenland. En nu hebben we Usteda Dunia, die is definitief, zondag 20 april. Gigantisch bereik internationaal. En dan komen zij spreken. En voor de vrouw doen we hetzelfde concept, dezelfde zaal. Maar voor de mannen 9 februari. En jij spreekt dus met Tibor Ogers. Dat had ik dus nog niet verteld. Dat is dus wel nieuw. En weet je waar ik achter ben gekomen? Ik ging met hem bellen. En hij vroeg mij van, waarom wil je met mij praten? Waarom Tibor? Dus ik leg hem uit. Ook over de docu heb ik hem verteld en zo. En ik legde hem uit. Ik wil juist dat hij als niet-moslim komt om een brug te bouwen tussen islamitische gemeenschap en niet-moslims. Die brug hebben we nodig in plaats van op aparte eilandjes te leven. En zijn reactie was prachtig. Hij zegt, Aziz, wat is jouw doelgroep? Ik zeg, ja, dit is voor moslims, maar niet-moslims zijn ook welkom. En jij bent voor iedereen, zei ik tegen hem. En toen zei hij, nee, ik ben niet voor iedereen. Ik ben alleen voor mensen die bezig zijn met God. Dat maakt me niet uit welke religie. En hij zegt, zijn woorden, ik heb nog geen religie gekozen. Ik ben studerende. Hij is dus geïnteresseerd in zowel islam als christendom. Dus de dag dat je hem gaat ontmoeten, is hij nog bezig met wellicht ooit bekeren, inshallah. Dus wellicht ook interessant om daarover te praten. Van wat trekt jou aan qua islam? Dus wordt een bijzondere dag, inshallah, 9 februari.
Ja, man, klinkt leuk, zeker. En hij doet ook meer van die mindset trainingen, volgens mij. Of heeft hij van die retreats of zo, wat hij doet, als ik me niet vergis. Kan ik
kloppen? Klopt, hij doet coaching op allerlei manieren. Je hebt retreats bij hem, hij heeft Code 49, soort club. Moet ik verder verdiepen. Hij gaat ook later dit jaar zijn droom. Hij heeft niet tegen mij gezegd dat ik het niet mag zeggen, maar ik weet niet of ik het wel mag zeggen. Dus ik ga het niet zeggen. Maar hij doet veel. Business coaching, leiderschap, mindset.
Ja. Ja. Dus dat gaat een onderdeel zijn van tijdens het evenement op 9 februari. Dus, ik zal dan de vraag stellen en dan...
Jij mag bespreken met hem wat je wilt, maar... Onderdeel 1 is de talkshow. We hebben gewoon een vaste formule. Onderdeel 1 is talkshow. Onderdeel 2 is netwerken. Onderdeel 3 is diner. Bij het eerste onderdeel talkshow ben jij dus de interviewer, zoals in de podcast. En dan heb je hem als gastspreker en nog iemand waarschijnlijk. En dan komt er een mooi gesprek uit voort. Met name over business, mindset, die dingen. Maar ook dat stukje religie, want hij is niet religieus. Mm. Als hij heeft geen geloof gekozen. Maar tegelijkertijd zegt hij, geloof helpt je juist in business. En daar gaat hij dus ook over praten. Dus het wordt een interessant gesprek om jullie zo te zien, inshallah.
Ja, zeker. Maar neem ons eens even mee dan in een van de vorige events. Want hoe is dat verlopen? Hoe lang duurt het allemaal? En, want je zei dat het allemaal in verschillende fases is. Dus de eerste fase is dus de komende gastsprekers. En dan?
Ja, dan ik ga je een stukje laten zien, man. We hebben... Op YouTube hebben we een van de gastsprekers geplaatst. Dennis Özdemir, ken je hem?
Ja, die heeft een podcast ook, toch? Ja.
Klopt. Ik heb ook bij hem ooit gesproken. Deze man, Lama Berk. Als je deze video kijkt. Het is een van de weinige mensen waarbij ik zeg, ik geniet ervan om naar je te luisteren, man.
Ja, we gaan hem delen in de beschrijving.
Hier zie je, in de zaal zitten we. Dit is met 60 man ongeveer. En dan, ik interview hem hier. Maar ik ga waarschijnlijk stoppen met interviewen. Ik wil meer naar de achtergrond, lekker verdwijnen. En mensen zoals jij die al interviewen in hun eigen podcast, in die positie zetten. Jij doet dit al, jij vindt het leuk, pak die kans, enjoy it. En jij vroeg hoe dit gaat, we hebben dus eerst onderdeel talkshow, dan dongergebed met z'n allen. Ken jij Mustafa Hanati? weet niet of ik dat goed uitspreek. Klonk als een ongelovige die dat zegt. Hanati, maar ik weet niet of het Hanati is of wat dan ook. Ken je?
Nee.
Hij doet in Esselem Moskee, dat is de grootste moskee van Rotterdam. Misschien wel de grootste van Nederland, weet ik niet. Hij doet daar de Adhan. Dus dat deed hij toen ook. En hij komt dat morgen weer doen, inshallah. Als hij de 9 februari bij is, doet hij het ook. Prachtig. Er kwam iemand naar mij toe. Hij zegt, waarom doe jij Adhan via YouTube, via de speaker? Laat hem het gewoon doen. Ik zeg, ja, voor mij mag je, maar wie zijn? Ken je hem niet? Hoe moet ik hem kennen? Het is Mustafa van Esselem Moskee. Hij kan prachtig reciteren. Toen kwam een andere broeder naar me toe. Hij zegt, broeder, ik geef je mijn woord. Ik kan hem laten. Ik zeg, is goed. Toen hoorde ik hem. Ik denk, wow, lamme berg. Hij kan echt goed reciteren van de Adhan doen. Ja, dus hij doet dat en dan bidden we gezamenlijk voldoende wodo-faciliteiten. Heel evenement stopt ook. Maar wat je vaak ziet is, er is een gebedsruimte. Als je wil bidden, ga je bidden. Bij ons niet. Gewoon stop, gebeurt niks, is gebed. Wil je niet bidden? Ga je zitten, doe je ding. Maar wij gaan bidden. Evenement stopt. Na doorgebed is dus het netwerken. Morgen is het anders. Morgen doen we eerst lunch en zo. Maar op het volgende moment doen we gewoon speed netwerken. Kan zijn dat ik van gedachten veranderen. Dat ik zeg, we doen eens netwerkdiner en daarna speed netwerken. Ja, dan is haastig gebed en haastig gebed gaan we verder met het event. Dan is het dus of speed netwerk of netwerkdiner. En je weet toch, als je op een Marokkaanse brel of binnen liep vroeger en je ging aan tafel zitten zo om tafel heen en dan kwam eten op tafel en wauw, gewoon goed eten. En wat het goed afmaakte is als je gezelschap ook geweldig was. Ja. Momenten gehad dat ik aan tafel zat en dacht, er gaat geen één woord uit mijn mond komen, want het gespreksniveau irriteert mijn onderbewustzijn. Het is gewoon, ik ga niet met je praten over voetbal en zo, boeit mij niet. En er zijn momenten geweest dat ik naast iemand zat en heel de avond de tijd zo snel ging, omdat de kwaliteit van de gespreksel was sky high. En dat niveau wil ik meenemen naar het evenement.
Oké.
Het compliment krijgen we trouwens ook vaak van, wow, bijna iedereen die ik sprak had gewoon echt iets te vertellen. Was altijd waarde. Dat niveau wil ik aan tafel hebben. Inshallah.
En hoe lang duurt het dan ongeveer, het evenement?
Zo'n 5 uurtjes.
5 uurtjes. Okay.
Ja, wellicht dat we het verlengen en dat mensen kunnen kiezen, ik blijf lang of niet. Maar 5 uurtjes. Ja. Heb je daar tijd voor?
Oh ja, ik heb het tegen je gezegd, Iblis. Dan moeten we het herhalen. Ik kom speciaal voor die evenement alleen. Ik kom speciaal voor jou eigenlijk. Dus ik ben erbij op 9 februari. Dus ik kijk er naar uit. Het klinkt leuk. En vooral dat je die leuke gastsprekers erbij hebt. En dit keer je hebt het groot aangepakt ook. Dus 500 man, ik weet dat... dat is veel. Dat is echt een... Als je die 500 man bij elkaar gaat verzamelen, dan zijn het er echt een heleboel.
Hey, vooral in zo'n zaal. Ja. 2 dingen. 1, mijn dankbaarheid. En 2, 500 moet lukken. Waarom? Oké, 1, dankbaarheid. Ik kan nu niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik ben dat jij gaat komen. Speciaal voor dit evenement uit Marokko. Dus dat zal later op een andere manier binnenkomen in je onderbewustzijn, inshallah. Blijf mijn woord voor. En het tweede is, kijk, dit evenement van 175 mensen. De tickets verkopen we nu pas 12, 13 dagen. Dus in 12, 13 dagen hebben we 175 tickets aangepakt. En voor het volgende evenement hebben we 3 weken. Dus dan moet dit ook lukken. Moet lukken. Ja. Gaat lukken.
Jawel. Jawel. Ja, het gaat de goede kant op. Je bent aan het groeien. Dus het ziet er naar uit dat het alleen maar groter en groter gaat worden. Maar wat is, Abdelaziz, wat is het uiteindelijke doel? Want wat is voor jou, denk ik, de allergrootste motivatie waarom je dit doet eigenlijk?
Goeie vraag, man. Want... motivatie ben ik al lang verloren. Hoe jij me nu ook in dit gesprek spreekt, perfecte timing. Waarom? Het is vrijdagavond op een moment dat ik heel de dag al kapot gewerkt heb. En ik kan ook zeggen van nee, laat een keertje vroege middag doen, ochtend. Dan ben ik wat frisser. Maar nee, ik wil dat mensen deze versie zien. Gewoon de versie die kapot gegaan is en nog steeds doorgaat. Waarom? Niet vanwege motivatie. Maar vanwege, ik vroeg mezelf af, waarom ben ik ooit hiermee begonnen? En dat is juist om productieve moslims bij elkaar te brengen, zodat je meer eenheid hebt in de umma. En daarom zetten we ook die gastsprekers voor. Ik wil juist dat de moslims betere rolmodellen gaan krijgen. Want de jeugd nu is gaat de verkeerde kant op. Je hebt goede kant, maar je hebt ook heel veel verkeerde kant. Waarom? Verkeerde rolmodellen. Maar wat ik zeg, als jij moslim bent, dan ga je heel veel aandacht krijgen in de media, sociale media, op voorwaarde dat je of hele domme dingen doet, of comedian bent, of acteur bent, of voetballer, of rapper. Vrij weinig moet het met islam te maken te hebben. En wij willen juist rolmodellen laten zien die islam niet laten vallen. En dat betekent niet dat we geleerde studenten van kennis binnenhalen. Mohammed Akku is de eerste keer dat wij een student van kennis binnenhalen. Het boeit me ook helemaal niet wie komt als maar een moslim is. Het moet gewoon islamitische rolmodellen zijn die productief zijn. Daar gaat het bij om. En niet hoe ver ben je met praktiseren. We hebben bijvoorbeeld een potentiële gastspreekster. Draagt geen hijab. Ja, dat jij je haar laat zien maakt me helemaal niet uit. Ik vind er niks van. Ben je moslim? Ja. Kom je iets nuttigs vertellen? Ben je productief? Kom je dames inspireren? Welkom. Maakt me verder niet uit wie komt. Dus waarom wat mijn doel is, meer eenheid in de umma creëren door productieve moslims bij elkaar te brengen. En dat is mijn taak als Abdelaziz zijnde, om die drempel hoog te krijgen, dat mensen niet zomaar komen. Bijvoorbeeld voor het komend event, ik heb die betaalpagina iets moeilijker gemaakt, namelijk, ik heb twee dingen toegevoegd. Eén, je moet benoemen wat voor mensen je aan jouw tafel wil hebben. Met wat voor mensen wil je in contact komen. Zie je, daar maak ik het voor mezelf al moeilijker mee om tickets te verkopen. Maar ik zorg er wel voor dat als mensen naar het evenement komen, dat ze met de juiste mensen aan tafel gaan zitten. Dat heb ik liever dan veel tickets. En het tweede wat je kan benoemen op de betaalpagina is, wat heb je zelf te bieden? Waar kunnen wij informatie vinden over jou? Heb je een LinkedIn? Heb je een website met je personal brand? Een Instagram? Kijk, ik ga mensen niet judgen op wat ze allemaal hebben, maar ik moet iets kunnen vinden over jou. Heb je gewoon een LinkedIn of iets?
Ja.
En zo houden we die drempel hoog. En zo creëer je dat heel veel productieve moslims samenkomen. Dat is antwoord op jouw vraag, maar het doel daarmee.
Ja, dus jij denkt op deze, dus onder andere door de evenementen te organiseren en ja, dus dat je een sterkere umma kan creëren.
100%. Want kijk, als jij productiever wordt, dan is jouw brein minder bezig met overlevingskans. Kan je meer genieten van het normale leven. Word je nog productiever. Ga je erop vooruit. En wat mensen vaak vergeten is dat, als je kijkt naar heel veel mensen die financieel extreem veel succes hebben behaald en beroemd zijn en dit en dat. Bijna allemaal zeggen ze unaniem, ik voel me nog steeds leeg. En dan kan je alle kanten op. Of je gaat richting de drugs en verslavingen. Of je gaat denken, hé, misschien is islam het. Dus als zij dat zeggen, die de dunya in hun handen hebben, wie zijn wij moslims om te zeggen, ah, islam, ah, ik ga niet met moslims om. Nee, er zit heel veel prachtige barakken in dat je moslims samenbrengt. Zo gaan we juist groeien. En niet alleen in Eger, maar ook dunya. Dat versterkt elkaar.
Jazeker. En hoe zit het dan bijvoorbeeld als je straks in de toekomst gaat verhuizen naar een islamitisch land? Ga je dat dan blijven doen in Nederland? Of zal het dan daar zijn waar je dan woont? Of,
Perfecte vraag, man. Want ik ben daar, je benoemde waardes van die documentaire, denkt al generaties ver, ben ik ook mee bezig. Kijk, we hebben, qua kalender heb ik nog niet welke datum gebeurt wat. Maar dit is het plan. Het plan is als volgt. We hebben in februari een man-event. April een vrouw-event. Zo gaan we de community alvast uitbouwen. En op een gegeven moment gaan we ook internationale evenementen doen. Dus we hebben nog in Nederland. Daarvoor heb ik mensen in Nederland in dienst die dat gaan doen. Maar we willen ook bijvoorbeeld in de UK willen we dingen doen. In Marokko willen we dingen doen. En in Dubai. Waarom deze landen specifiek? Niet omdat dit de top beste landen op aarde zijn. Maar omdat ik daar gewoon de juiste connecties heb. Als ik in Dubai de juiste grote gastsprekers wil regelen. Die daar wonen. Ik heb die connecties. Maar om hun naar Nederland te halen is wat moeilijker. Marokko. Ook voldoende connecties. UK, de juiste connecties. En zo breiden we uit totdat we, wat ik laatst, ik weet niet of ik dat verteld heb, maar die social media app kunnen lanceren.
Ja, ja.
Met heel veel gebruikers. Nu wacht ik er nog heel even mee. Maar we willen gewoon dat wij moslims een eigen LinkedIn hebben, maar dan voor moslims. Dus waar ik ook woon op aarde, de structuur van Islamic Business Club moet decentraal zijn. Dat houdt in dat het event of de app is niet gekoppeld aan mijn aanwezigheid. Het kan overal op aarde plaatsvinden.
Oké. Hoe zit het bijvoorbeeld met hoe heb je, kijk, jij hebt voor jezelf besloten om weg te gaan dan. Hè? Maar hoe kijk jij bijvoorbeeld naar ja, naar je medemoslims bijvoorbeeld die dan in Nederland of in België zitten? Want hoe kijk jij daarnaar? Wat is jouw mening daarover? Van dat mensen dus, zouden mensen hetzelfde moeten doen wat jij gaat doen?
Een mening heb ik niet, een mening heb ik bijna nooit. Iedereen vindt wel eens wat, behalve ik. Ik baseer mijn beslissingen op ratio, niet op wat ik vind, op iets subjectiefs, maar objectief. En als ik objectief kijk, blijven in Nederland heeft voor- en nadelen. De nadelen wegen voor mij gewoon heel zwaar. Ik wil mijn kinderen opvoeden in een islamitisch land, vind ik gewoon fijner. Ik wil dat mijn vrouw zich niet bekeken voelt als hijab draagt. Kijk, als je in een islamitisch land hijab draagt, dan bedoel ik niet overal in Marokko, maar Qatar en zo, Saudi-Arabië. Dan voel je gewoon minder bekeken, want iedereen draagt het. Maar het heeft ook voordelen om in Nederland te zijn. Kijk, als jij... Er zijn mensen die beargumenteren, het feit dat ik als moslim in Nederland woon, is ook een vorm van dawa. En dat is ook zo. Er zijn heel veel mensen die bekeren in Nederland door de aanwezigheid van moslims. Dus het heeft ook tegen voordelen. Er zijn mensen die hebben businesses in Nederland en daarom willen ze hier zijn. Doe je ding. Ik sprak laatst een broeder, ik kan even niet zeggen wie, maar het is een grote jongen in Nederland. Hij zegt, ja, maar ik heb gewoon familie. Ik heb mijn ouders hier en dit en dat. Ik wil niet weggaan. Prima, doe je ding. Dus ieder moet zelf weten. Maak er gewoon wat van.
Ja. Maar is het niet zo, volgens mij hebben we het, ik weet niet of we het de laatste keer ook al over hadden gehad, maar dit is een onderwerp wat ik de laatste tijd een beetje veel bespreek met broeders. Van ja, kijk, ik weet dat we natuurlijk, als we het over religie hebben, dan moeten we natuurlijk denken aan de umma compleet, aan iedereen eigenlijk, dus die moslim is, om dichter bij elkaar te komen. Maar ik vind dat natuurlijk een hele zware taak, omdat er allemaal verschillende rassen zijn. En verschillende, die hebben dan ook weer andere verschillende culturen. En de ene gaat andersom dan bijvoorbeeld dan een Turk gaat andersom met de Marokkaan dan bijvoorbeeld een niet-Turk en zo verder. Maar wij Marokkanen ook. En omdat we dan toch zoveel... Ja, omdat er toch wel vaak veel verschillen zijn die dan ervoor zorgen dat we dan op een of andere manier dan toch niet bij elkaar zijn. En dat we dan toch te vaak dan een beetje, wat we eigenlijk in het begin zeiden, van ja, dat je dan allemaal bepaalde meningen gaat hebben en dat je dan niet aan het grotere doel gaat denken. En dan op een gegeven moment zijn we meer uit elkaar dan dat we bij elkaar zijn. En dat is het dan niet zo dat je denkt van ja, of heb je daar wel eens ooit aan gedacht van om te zeggen van ja, misschien is het niet eerst... Is het niet eerst slim om bijvoorbeeld om al die problemen die we binnen de Marokkaanse gemeenschap is op te lossen?
Oh nee, zeker niet man. Zeker niet. Nee. Ik ben moslim. Ik ben niet Marokkaan, ik ben moslim. Kijk, mijn etniciteit kan in Marokko liggen. Moet ik even een DNA-test doen, maar praktisch ligt het in Marokko. Maar zo ga ik niet door het leven. Ik ben gewoon moslim. Snap je? Dus wat de Marokkaanse gemeenschap betreft, nee, moslimgemeenschap.
Ja, ik begrijp het. Dus je zet je in voor de moslimgemeenschap. Maar dat begrijp ik ook wel. Maar ik bedoel, om de grotere probleem te kunnen op te lossen, om uiteindelijk daar te kunnen komen, is het vaak wel, denk ik. Want kijk, ik weet niet hoe dat zit. Bijvoorbeeld, ja, ik heb daar een klein beetje een andere aanpak voor, denk ik. Weet je, dat ik denk van...
Ja, ik ben benieuwd, man. Wat is jouw aanpak?
Ja, ik denk, het is niet van, kijk... Allah staat op nummer 1. Dus religie staat sowieso op nummer 1. Dus, maar dat, okay. even terzijde. Alles draait daar natuurlijk uiteindelijk wel om. Maar ik denk dat we even naar een stap terug moeten gaan. En gaan kijken van hoe zit het bijvoorbeeld eens met onze Marokkaanse gemeenschap. Want als ik zie bijvoorbeeld andere gemeenschappen, daar gaat het gewoon heel erg anders. En als ik het heb bijvoorbeeld over de Turken. Turken zijn heel nationalistisch, begrijp je? En bij de Marokkanen op een of andere manier ontbreekt het toch wel op een heleboel factoren, denk ik. Ik denk alleen als je bijvoorbeeld de WK ziet, ja, dan is iedereen van Marokko en dan zijn we wel bij elkaar. Maar als het aankomt op een heleboel andere zaken, dan komen we niet voor elkaar op. Weet je, en ik denk van ja, dat misschien wel een van de problemen is waar we misschien als allereerste moeten aan gaan werken. Van juist dat we dit meer moeten gaan aanmoedigen van dat we als Marokkaanse gemeenschap meer bij elkaar moeten gaan komen. Meer communiceren, meer evenementen organiseren waar alleen maar Marokkanen zitten. En dan eerst even kijken welke problemen hebben wij binnen onze gemeenschap. En dan op basis daarvan dan pas stappen kunnen maken van oké, wat kunnen we dan in de toekomst later gaan doen. Om te gaan kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld met andere rassen samen gaan werken die ook gewoon moslims zijn. En dingen dat we daar rekening mee moeten houden, et cetera. Dus ik weet dat andere rassen ook wel zo denken. Hè? Dus je moet niet vergeten, een Turk zou eerder voor een Turk kiezen en niet voor een Marokkaan. En wij Marokkanen, ja, ik weet het niet 1-2. Ik wel trouwens hoor.
Ja, eerder Marokkaan.
Ik ben daar wel racistisch in. Ja, misschien is het racistisch, maar ik weet niet. Je mag er ook zo naar kijken, maar ik dat kijk er wel zo naar.
Dat documentaire moeten doen, man.
Hè? Huh? Ja. Of een Nederlander, ja. Of ook gewoon niet een moslim. Ik kies eerder voor een Marokkaan.
Waarom dan? Oké, je kiest voor hem, maar wat bedoel je? Dat je eerder zaken doet met hem of eerder trouwt met een Marokkaanse? Wat bedoel je?
Ja, kijk, zaken, dat is een ander verhaal, maar... Ik praat gewoon als waar voel ik me eerder bij, waar voel ik me meer bij verbonden? En dat is gewoon een Marokkaan.
Maar bedoel je dan niet gewoon van, ik heb meer herkenning bij een Marokkaan en dat voelt gewoon beter, toch?
Ja, dat zijn onze roots. Wij komen daar uiteindelijk vandaan. We hebben de tradities, we hebben de cultuur en dat is ook heel belangrijk. Hè? Je moet dat niet vergeten.
Dat je zegt van een Marokkaan heeft meer recht om te ademen dan een Turk. Maar zo klinkt het een beetje als je zegt van ik kies eerder een Marokkaan dan een Turk.
Als het erop aan zou komen, dan kies ik een Marokkaan eerder dan een Turk, ja. ongeacht wat. Ongeacht, het maakt niet uit wat. Maar het is niet, ik bedoel het niet, niet racistisch, maar ik bedoel, ik zal wel altijd rechtvaardig blijven. Dus het is niet van, ja, ik nee. Ja. Maar dat hebben hun ook en er is daar niks mis mee. Ik heb daar ook respect voor, begrijp je? Ja, dat zie je toch als je daar bijvoorbeeld, ben je wel eens in Turkije geweest?
Vaak, vorig jaar 6 keer of zo.
Ja, ben je wel eens, je bent vaak in Dubai geweest. We gaan maar zo'n Emirati vragen, die gaat ook niet, die denkt toch ook niet hoe je eigenlijk wel als moslim zou moeten gaan denken, dat begrijp ik 100%. Uiteindelijk zal het dat moeten zijn. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, begrijp je? Maar ik denk dat we op dit moment gewoon, als we een groot probleem willen gaan oplossen die wij nu momenteel hebben, waardoor we toch wel, weet je, iedereen heeft meningen en iedereen denkt dat hij het weet en weet je, en het zijn allemaal beterweters. En dan wat je zegt, dan soms heb je ook van die mensen die dan, of een heleboel mensen die dan bijvoorbeeld niet heel, weet je, een soort van balans willen creëren tussen de weet je, de Nederlandse cultuur en dan ook of de Nederlanders zelf, wat je net zei helemaal in het begin. Begrijp je? Maar dat je dan eigenlijk daar juist niet voor zou moeten gaan schamen om te zeggen van ja, ik kom op voor mijn roots.
Oké, waar ik vandaan kom. Stel je voor dat je de Marokkaanse gemeenschap wil upgraden, van hier naar omhoog.
Ja.
Oké, mijn aanpak, stel je voor, ik moet doen wat jij zegt, mokro's eerst. Dat is mijn aanpak zijn, ik breng de meest productieve mokro's bij elkaar.
Ja.
Ben je het eens of oneens?
Inderdaad.
Toch? Ja. Want waarom? Ja. Want als ik met een niet productieve mokro 8 uur lang ga praten, we gaan allebei naar huis, ik ga werken, hij niet. Hij is niet productief, hij is lui. Geen discipline. Maar breng je 100 productieve Marokkanen samen, wat krijg je dan? Ga naar huis, gaan doorwerken, komen terug, nemen mensen mee, ga weer naar huis. Productief, we groeien allemaal, bam, 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 groter. En dan gaat de hele samenleving profiteren. Dat zie je ook met politie, je special forces, daar zit je productieve mannen, gedisciplineerde mensen. Ook met business, je hebt een bestuur, je hebt directie, zitten de meest productieve mensen, profiteert heel bedrijf van. Dus wat wij nodig hebben is productieve mensen bij elkaar brengen. Het enige waar wij een verschil is, dat ik dan zeg van, noem het Islamic Business Club, iedereen is welkom, kom, productieve mensen bij elkaar. We hadden bijvoorbeeld laatst, ken jij Zoomie Kids?
Nee.
Mag ik jou een filmpje laten zien?
Jazeker.
Deze had ik op onze Insta geplaatst, van Islamic Business Club. En ik ga je een contrast vertellen, maar hier is het filmpje.
Als ik jonger was, hoorde ik altijd, wij Marokkanen gunnen elkaar niet. Ja, nee, het is gewoon te veel haar. Niet te veel zeggen, want ze gaan het je niet gunnen. En dat dacht ik altijd in mijn hoofd van, maar dat is helemaal niet waar. Wie heeft dat verzonnen en wie heeft dat de wereld ingebracht dat het zo is gaan leven? Toen dacht ik, nee, ik ben het daar gewoon niet mee eens en ik doe niet mee. En soms vinden ondernemers dat ook lastig, maar denken ze, ja, maar we hebben al zoveel coaches. Gaan ze dan nog wel voor mij kiezen?
Wat zij hier probeert te vertellen is dat iemand heeft ooit gezegd, Marokkanen gunnen elkaar niet en nu gelooft iedereen dat. Oké, dat is haar punt. Haar punt is dus, wij Marokkanen gunnen elkaar wel. Want je wordt wat je gelooft, toch? Oké, dat is haar punt. Marokkanen gunnen elkaar wel. Dan ga je naar die comments op Insta. Bah, allemaal positief. Er zit volgens mij 1 of 2 negatieve. Voor de rest, positief. Ik heb precies ditzelfde filmpje geüpload op TikTok. Je kan je voorstellen wat voor comments daar tussen zitten. Hele lijst aan negativiteit. En het is nou eenmaal een feit. Op LinkedIn zitten de meest productieve mensen. Dan Insta volgt. En TikTok is helemaal niet op plek 3, maar plek 100 ergens. Gewoon, is veel minder productief. Dus er zit ander publiek, andere doelgroep. Dus ik upload liever ook geen content meer op TikTok. Gewoon op LinkedIn en Insta. Het moraal van mijn verhaal nu, om terug te komen op de aanpak van productieve mensen bij elkaar brengen. Ja, Dit zie je dus, als je deze productieve mensen samenbrengt, profiteert iedereen. Ik vind het ook zo stom dat iemand dan zegt van, oh, ga je dan de Marokkaanse of de Turkse moskee? Hè, sinds wanneer heeft een moskee ook een nationaliteit? Noem het gewoon moskee Es-Salam.
Maar dit is wel, dit zijn een van de problemen, Abdelaziz. Dit is waar ik het over heb, begrijp je? Ik heb niks tegen, ik heb een heleboel vrienden die zelfs ook niet moslim zijn en die zie ik zelfs als broeders. Begrijp je? Dus ja, dat je daar rekening mee houdt. Maar ik zeg van, stel voor dat we bijvoorbeeld de problemen zouden willen oplossen die wij nu momenteel meemaken. Want we hebben het met heel veel Marokkanen te maken. En wat zij misschien daar zegt, dat kan misschien zeker in een bepaalde zin zeker wel kloppen. Begrijp je dus dat wij toch wel op een of andere manier zijn we wel heel nauw betrokken met elkaar, maar op een andere manier toch wel weer niet, weet je, en weer heel ver van elkaar. En dat er is een oorzaak, er komt ergens vandaan, weet je, maar ja. Er wordt ook weinig aan gedaan, begrijp je, en dat is het probleem. Ik vind juist dat we dat eerst moeten gaan aanpakken, als we ervoor kunnen zorgen dat wij die schaamtes weg kunnen halen en dat we trots moeten zijn op wie we zijn, waar we vandaan komen en wie... En vooral Marokko als land. En ik bedoel, wij hebben... Ali en ik hebben hier ook heel veel gesprekken over. En dan hoor je vaak van... ja, weet je hoeveel Marokkanen bijvoorbeeld daar in het westen zitten... en dan op een gegeven moment de koning dan op een gegeven moment willen... Weet je, dat je op een gegeven moment ze willen... dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen gaat zeggen over het land zelf... wat bijvoorbeeld heel negatief is en zo, weet je? Maar waarom is dat?
Waarom verwacht je dat? Hou je mond.
Begrijp je? Waarom verwacht je dit?
Ja. Ik heb twee vragen voor jou, man. Vraag 1 is een ja-nee vraag. Ik ben hem kwijt, man. Waar had je het over voordat je begon over de koning? Oh ja, Marokkanen samenbrengen. Want ik zei Marokkaanse moskee, Turkse moskee. Jij zegt Marokkanen samenbrengen. Problemen oplossen binnen de gemeenschap.
Ja.
Ik weet alleen nog wat mijn tweede vraag was. Mijn tweede vraag was... mijn eerste vraag is... Ben jij het? Wat vind jij dat Marokkanen elkaar wel gunnen of niet gunnen? Of is dit een groot probleem dat ze elkaar niet gunnen? Een aanwezig probleem?
Het bestaat.
Oké, vind jij dit probleem meer aanwezig in Marokko of in Nederland?
Ik denk meer in Nederland.
Hoe denk jij dat het komt? Ik heb ook een theorie, maar ik wil jou voor horen.
Nou ja, ik bedoel, kijk waar je tussen zit en waar je mee te maken hebt elke dag. En waar je bent opgegroeid. En op een gegeven moment neem je ook een stukje... Kijk, Nederland is een hele multiculturele samenleving, weet je. Zelfs de Nederlandse cultuur is ook al helemaal verdwenen. En dat zie je bijvoorbeeld nu ook gewoon bij een heleboel Marokkanen. En ik denk de komende tientallen jaren en zelfs de komende generaties gaat dat nog meer verdwijnen. En daar ben ik juist bang voor, begrijp je? Ik vind onze Marokkaanse cultuur moet juist niet verdwijnen. En daar sta ik ook 100% achter in Marokko. Dat zal ik altijd blijven roepen. Ik vind dat onze Marokkaanse cultuur heel mooi is. En daar moeten we trots op zijn. En velen van ons kennen onze geschiedenis nog niet eens. Van de geschiedenis van Marokko zelf. Dus... Ja, ik denk dat deze probleem, wat je zegt, bijvoorbeeld voornamelijk veel... Ik zie dat veel in Nederland.
Oké, en je ziet het veel in Nederland. Maar is dat je conclusie dus? In Nederland is er meer misgunnerij tussen Marokkanen dan in Marokko?
Misgunnen is een groot woord. Maar je ziet dat met bepaalde handelingen. Ik kan je bijvoorbeeld een voorbeeld opnoemen. Een heel simpel voorbeeld. Als er bijvoorbeeld een Nederlander, stel voor, er moet iets, weet ik veel, je elektriciteit is uitgevallen, ja. En als er een Nederlander zou komen, dan gewoon een Nederlandse man, en dan is het heel normaal dat de vrouw dan op een gegeven moment wel gewoon tegen de Nederlandse man zou spreken. Maar als het een Marokkaan is, dan weet je, dan is het verbergen en dingen. Dat zag ik vroeger bijvoorbeeld wel veel in de omgeving of de kringen die ik kende. Weet je, dat daar een soort van schaamte was. En dan ga je wel vragen stellen van waar komt dat vandaan? Waarom is dat zo dat je bijvoorbeeld wel meer schaamte hebt voor een andere Marokkaanse man? Maar als het een Nederlandse man is, dan wordt daar anders naar gekeken. Waar komt dat vandaan?
Oké, weet je nog dat ik eerder in deze podcast zei van... Ik heb een bepaalde theorie, maar die wil ik niet delen. Maar dan ga ik heel veel Marokkanen beledigd laten voelen. Ik ga hem nu toch met je delen, man.
Ja, zeg het.
Kijk. Even goed hoesten. Ready?
Ja, ready.
Kijk, er was een tijdperk dat heel veel Marokkanen vanuit Marokko vertrokken naar Nederland als gastarbeider. Ja. Dat waren niet de meest intellectuele Marokkanen, die waren analfabeet, die kenden geen Koran, konden niet schrijven, wisten weinig. Dus wat namen ze mee naar Nederland toe? Was niet dien per se, dat was er wel. Dat was gewoon islamitisch land, Marokko. Maar voornamelijk ook cultuur. Vandaar dat we hier ook heel veel culturele dingen hebben in de gemeenschap, die losstaan nu van islam. Dat stamt ook af van bepaalde dingen. Dat er was volgens mij een tijdperk dat bepaalde gebieden in Marokko, iedereen droeg bijvoorbeeld niqab of burka, straat kon gescheiden worden, mannen vooral, markt kon gescheiden worden. Dat was dan iets cultureels, niet per se religieus. En nu wil ik niet dat wij de religiekant op gaan met dit gesprek, maar het punt wat ik hier wil maken is dat stukje misgunnen, waarom ik denk dat dat zo aanwezig is in Nederland en minder in Marokko, want dat ervaar ik ook in Marokko, veel minder, het gaat beter daar, is omdat de voorouders van de Marokkaanse gemeenschap hier, die kwamen hier naartoe niet met dien, maar cultuur. Want als jij dien in je hart hebt, ga je elkaar juist gunnen. En de profeet sallallahu alaihi heeft dat ook gezegd, dat, ik ga het niet citeren, want ik ken de citaat niet meer correct uit mijn hoofd, maar komt erop neer dat wij elkaar, broeders en zusters, het beste moeten gunnen. Iets in die richting, en anders zijn we geen moslim of wat dan ook, of daar ben je niet een van, dan ben je geen broeder van de profeet. Zoals ik weet niet correct, dus neem het er ook niet op, check het even zelf, mensen.
Ja, gun een ander wat je jezelf
hebt, dan ga je elkaar gunnen. Maar als je hier komt met cultuur, hoef je elkaar niet te gunnen. En ik denk dat dat de reden is dat we dus heel veel van die culturele problemen hebben in de gemeenschap. Dat is mijn hypothese.
Ja, maar ik denk dat het ook vele oorzaken kan hebben. Ook, ik denk ook de omgeving waar je op een gegeven moment... je ziet ook, ik zie ook jammer genoeg, en dit is de realiteit, dat je ook in een heleboel gezinnen, families, waar het gewoon, weet je, als je het hebt over gunfactor, dan zie je inderdaad dat er heel veel jaloezie is, haat, ruzies, discussies. En dat is de realiteit. En daar heb ik het een beetje meer in deels over.
Oké, in dat stuk heb je ook weer dat mensen zoiets hebben van, ook Turks gemeenschap, et cetera. Ze komen naar Nederland toe met z'n allen. En dan is het een soort wedstrijd van, welke Turk presteert het best in Nederland? Of welke Armeniër? Of welke Kopt? Je hebt een hele Koptische gemeenschap in Nederland. Allemaal christenen uit Egypte. Allemaal concurreren met elkaar. Wie heeft de dikste auto? Ja, wij Mokros kunnen er ook wat van. Maar weet je wat ook zo'n ding is? Jij benoemt het iets van vrouwen die... Die kunnen dan wel een Nederlandse man spreken, een monteur, maar een Marokkaanse monteur is weer een beetje tricky. Terwijl in Marokko heb je die problemen veel minder. Plus, als ik kijk naar mijn moeders generatie, zij was de eerste uit haar dorp, eerste meisje die naar school ging. En als zij mij vertelt hoe mannen toen waren, het ultieme respect wat mannen hadden voor vrouwen, daar werd nooit gescholden of iets vies gezegd. Maar als je nu naar een gemiddelde islamitische basisschool gaat in Nederland, op schoolplein kijkt, wat jongens roepen naar meisjes, wat voor vieze dingen ze aan het zeggen zijn, is een heel ander soort generatie waarin vrouwen opgroeien. Dus ergens snap ik het ook wel dat die afstand tussen man en vrouw zoveel meer gecreëerd wordt hier. Want of je nou moslim bent of niet, respect moet je gewoon hebben. En dat is dus ook veel minder.
Nee, sowieso. Maar ik denk dat dat ook een oude voorbeeld was. Volgens mij is dat ook een beetje meer van mijn tijd. Maar ik zie gewoon, kijk, als we het hebben over of Marokkanen elkaar gunnen, ja. Ik denk dat het een beetje ook wel een beetje per individu afhangt. Want we zijn wel echt wel heel ver uit elkaar, hoor. Ik denk dat je dat niet eens meer kan zeggen. Dat het een beetje meer persoonsgebonden is. Alleen ik ben nog een beetje van die oude stempel dat ik denk van ja, misschien is het wel nog. Misschien valt er nog wat te redden om eerst. Laten we eerst onze Marokkaanse gemeenschap dat een beetje gebroken is. Of is gebroken, dat we dat eerst even repareren. En dan voordat we gaan denken van hoe kunnen we als een umma gaan bewegen, want uiteindelijk zal dat de allergrootste doel moeten zijn. En ik vind dat als we dat als de grootste doel neerzetten, en dan de kleinere doelen die we hebben, is onder andere bijvoorbeeld eerst hier aan te gaan beginnen.
Weet je, er is me iets opgevallen.
Ja.
Toen vorige keer dat ik met jouw podcast had gedaan, kwamen een paar mensen, en een hoop mensen trouwens, via dit podcast naar ons Business Club event. En die mensen, allemaal prachtige mensen, allemaal berg. Het is even goed voor jou om te weten wat voor mensen naar jouw podcast kijken. Quality people, man.
Ja,
volwassen mannen, vertrouwd, capabel, welbespraakt, komen zakelijk praten. Net als lang op werk.
Ja, ik zeg je eerlijk, ik heb zien dat ik wil pronken of zo, maar dat is absoluut niet zo. Ik ben daar heel makkelijk en simpel in. Het klopt wel wat je zegt. Het zijn vaak wel hele serieuze mensen die wel echt bijvoorbeeld wel echt iets van hun leven hebben gemaakt of iets van hun leven willen maken. En meestal wel gewoon gezinnen hebben ook vaak. Dus wil vaak echt al het serieuze leven leiden.
Serieuze mensen, man, te maken.
Ja, ja. Ja.
Ook zusters.
Dus, ook zeker, ja.
Zusters, onderneemsters, moeders.
Ja.
Doen het goed, Lammerberg.
Ja, het zijn ook vaak mensen die... wij zijn een echt een Marokkaanse podcast.
Ik merk het, ja.
Dus daarom sta ik ook 100% erachter. Ik zeg niet van, ja, religie is nummer 1, maar ik ben ook een nationalist. Dus ik vind dat elke Marokkaan er trots op moet zijn dat hij een Marokkaan is.
Ja.
En dat hij daar meer voor moet uitkomen.
Ja.
Dus dat zal ik altijd blijven zeggen en roepen.
Ja.
Maar ja, dus wij hebben dus meer, de kijkers die wij hebben zijn dus echt meer mensen die daar ook echt serieus over na zitten. Denken van ja, ze zien het vaak ook niet meer 1, 2 helemaal in Nederland zitten. En ik begrijp dat ook 100%, weet je, het is niet makkelijk. En dan maar ook om die overstap te maken naar een andere land, maakt het soms ook, weet je, soms maak je het moeilijker dan dat je denkt, weet je. En dan, ja, dan blijf je meestal... blijft het meestal maar een droom. Maar ik denk dat in de komende jaren dat het alleen maar meer zal gaan groeien. En je hebt ook een heleboel natuurlijk mensen die wel al die stappen hebben gemaakt. Dat heb ik ook gezien. Echt een heleboel. En ik vind zeker dat we trots kunnen zijn op vooral de Marokkaanse gemeenschap van vandaag. We hebben een heleboel slimme en we hebben echt strijders ook. Die echt durven. Die hebben de moed. Die ook gewoon hier zijn komen om te komen ondernemen ze durven en dat is mooi om te zien. En er zijn er echt een heleboel, hoor. Ze zitten verstopt op de achtergrond, maar ze zijn er, hoor. En die zul je ook niet 1-2 heel snel zien in een evenement of zo. Dat kan ik je ook wel zeggen.
Het grappige aan Marokkanen podcast is...
Ze zijn een beetje bescheiden. Ja.
Zwager is Turks.
Wie?
Mijn zwager is Turks. Mijn zus is een Turkse man. En hij zegt opeens tegen mij... Hey, ik zag je was podcast van Jemen.
Ja.
Jemen, hoe weet je dat? Hij zegt, ja, ik volg die podcast al een tijdje, man.
Oké.
Ja, ik zag je opeens voorbij komen. Dus je hebt Turkse bekijkers, man.
Ja, we hebben een heleboel Turkse broeders hier in Marokko ook, hè?
Ja?
Ja.
Ook daar zit aan, zo.
Ja, man. Ik ken je Turken, joh, die spreken vloeiend Derija.
Serieus?
Wallah, die spreken vloeiend Derija.
Maar vertel eens, zijn ze verhuisd lang geleden?
Ik ken een Turk die zit in Knitra. Die woont daar al, denk ik, langer dan 20 jaar al. Maar die spreekt echt vloeiend Derija. Die is getrouwd met een Marokkaanse vrouw. Die heeft zijn business daar in Knitra. Ik ken ook nog een Turk, die heeft twee Turken die hebben een restaurant in Casablanca.
Ja.
Die zit hier ook al langer dan 10 jaar.
Ja.
Weet je? Maar daar ga je ook gewoon om als mens, als moslim. Ik zie hem ook als... dat is niet voor mij, is dat dan geen onderscheid.
Maar vind je niet gek om te praten met een Turk en hij praat ook Derija met jou?
Dat is leuk. Ik waardeer dat veel meer. Begrijp je? Dat is hetzelfde als je zou zeggen dat je op een gegeven moment een Nederlander ziet die verhuist naar Marokko toe en die spreekt op een gegeven moment Derija.
Ja.
Begrijp je? Ja. Dus het is, je waardeert dat. Je op een gegeven moment denk je van ja, dat is mooi om te zien. Ik vind het mooi om te zien, dat is leuk.
Ja, ja, ja.
Ja. En zo heb je er een heleboel, hoor. Zo heb je er ook echt je hebt een heleboel. Je hebt ook gewoon Nederlanders die hier ook zitten. Gewoon echt Nederlanders. Die ook wel een beetje Derija kunnen. En ik denk dat dat alleen maar meer gaat zijn, hoor, in de komende... Ik denk dat,
Marokko is hot, man. Is hot. Echt populair geworden, man.
100%, ja, 100%. En ik denk dat het alleen maar... ik denk dat het alleen maar meer en meer gaat worden. En het ziet er veelbelovend uit. En ik denk dat dat de overstap ook voor vele Marokkanen... Ook voor de kijkers die nu zitten te kijken. Ik denk dat het sowieso in de komende jaren... Maar ik denk ook, inshallah, nu tussen 5 en 10 jaar... gaat het ook echt veel makkelijker en veel aantrekkelijker zijn... om die overstap te maken. En hier is ook waar je hoort. De zon is hier. Is het tussen je mensen? Er zijn gewoon moskeeën. Je hoeft je niet druk te maken. Je kan hier gewoon een niqab dragen. Je hoeft niet druk te maken dat je door een buschauffeur eruit wordt gestuurd.
Oh, dat heb je ook gezien,
stukje,
hè?
Ik heb dat stukje gezien, ja. Dus... Nee, er zijn een heleboel voordelen.
Ja.
Maar ik kan ook wel begrijpen waarom mensen nu schrik hebben om het nog niet te doen. Maar het komt wel, het komt denk ik nog wel.
Ja, ik zat alweer vooruit te fantaseren richting een Islamic Business Club event in Marokko, inshallah. Moeten we ook nog steeds doen.
Ja, moet je doen. Moet je in de zomer doen.
Als denk ik wel, man. Gewoon in Tanja waarschijnlijk. Gewoon bij jou even...
Ja.
Grote bruiloftzaal pakken, 500 mannen
ja.
Rechts, vrouwen links. K- Kijk, ja, dat wilde ik eigenlijk ook doen in februari en april. Man en vrouw in die zaal. Het is alleen een beetje lastig, omdat de gebedsrichting is bijvoorbeeld in die kant, maar dat is waar de vrouwen-wc is. Dus ik kan niet de mannen voor laten binnen. En als de vrouwen naar woorden willen doen, moeten ze door de mannen heen, dit en dat. Maar wil wellicht ooit weer terugkeren naar man en vrouw op één event. Maar voor nu is het gewoon gescheiden.
Ja.
Hoe vind jij dat? Dus stel je voor, februari waren er vrouwen in het publiek. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik vind dat... wil je mijn eerlijke mening?
Ja, gewoon zin, man.
Ja, ik vind het helemaal nergens op slaan, man. Gewoon gemengd en iedereen moet gewoon zijn mond houden, man. Als je niet wil komen, moet je niet komen, man. Weet je, die moet je een beetje inhouden. Dat is hetzelfde als je zegt, ik loop een supermarkt naar binnen. Je zit in een vliegtuig, zit je toch ook gewoon met allemaal mannen en vrouwen. Slaat dat nou op, man. Maar ja,
ik heb dat argument gebruikt bij een paar mensen. Van ja, maar een vliegtuig, supermarkt. En allemaal zeggen ze hetzelfde. Ja, maar daar heb ik geen keuze. Ik kan er niks aan doen.
Ja, maar daar heb je ook geen keuze. Het is voor de grotere geheel. Kijk naar de grotere doel.
Heb je zin in 9 februari?
Ik kijk er naar uit, eerlijk gezegd. Ja, ik kijk er naar uit. Ik ben niet echt... het is niet van dat ik... we hebben zelf wat evenementen ook zelf georganiseerd. Altijd wel leuk om natuurlijk weer... mensen te zien en mensen te leren kennen. Ik heb vaak ook een hardwerkende man, dus ik zie niet heel erg veel mensen tegelijkertijd. Maar ik zie alleen de mensen die ik ken. Maar op zulke momenten kan je inderdaad weer nieuwe mensen leren kennen. En is altijd fijn, weet je.
Trouwens ook voor sponsoren. We hebben kraampjes en zo. Je kan een kraam zetten met je eigen dingen, je diensten en zo. Je mag een banner meenemen. Voor sponsoren doen we dat. Maar ik vroeg me af. Ja. Heeft het voor jou zin? Dan geef ik jou zo'n kraam gratis. Kan jij je eigen dienst erop zetten of wat dan ook? Heeft zoiets voor jou zin?
Nee, man. Ik heb daar helemaal geen... ik weet ook niet wat ik daar zou moeten doen. Maar ik kan wel zeggen voor de mensen die aanwezig zijn... tijdens het evenement, dus op 9 februari... wie vragen heeft of wat dan ook... ik ben tot jullie beschikbaarheid voor de Marokkanen. Voor iedereen. Voor iedereen. Iedereen die vragen heeft over Marokko of wat dan ook. En die zit na te denken om te verhuizen. Of die wilt een business doen in Marokko. En nou, dat is de dag dat je mij even een klein minuutje kan spreken. Dus ik doe dat graag.
Bedankt broeder voor dit gesprek. Ja. Ik vond het een leuk gesprek.
En met zeker Luke, broeder.
Bedoel ik... ik heb een paar keer gelachen. Het was een oprechte lach. Dus ik heb geluksvermogen aangehaald. Ja. Met een broeder. Dankjewel, man.
Ja, zeker, man. En waar kunnen mensen... ik zal trouwens alles in de beschrijving zetten. Dus als mensen tickets willen kopen...
www.islamicbusinessclub.com En we hebben nog een Instagram. That's it. Voeg me ook toe op LinkedIn. Inshallah.
Ja.
Islamic Business Club op LinkedIn. Connect me. En ik reageer sneller als je me connect via LinkedIn. Insta negeer ik bijna alles... LinkedIn reageer ik sneller.
Ja,
that's it.
Top, man. En vergeet natuurlijk niet deze video te liken. En vergeet ook niet te abonneren. Dan steun je mee de kanaal. En ik hoop jullie te zien op 9 februari voor de mensen die in Nederland zitten of in België. En meld je aan dan via de website. En tot 9 februari, inshallah. En jij ook, Abdelaziz. Tot 9 februari. En veel succes morgen. En veel sterkte de komende tijd. Hoeveel afleveringen heeft die documentaire trouwens?
4 afleveringen. En er komt nog heel veel 4. Op YouTube. Er komt nog een podcast bij. En hopelijk nodigen ze me nog uit voor talkshows op tv. Ze lijken nog een beetje bang. Gevoelig onderwerp, maar moslims, dit, dat. Maar ze zitten nog aan te komen, inshallah.
Oké, nou voor de mensen die het willen bekijken, die kunnen het dan via NPO ook.
NPO 3, je kan op de website van NPO Start, kan je het gratis kijken. Geen account nodig, geen app nodig. Je kan het watchen, je kan alle afleveringen in één keer zien. Of maandagavond op tv om 9:20.
Klopt. Heel Gerusalem, ik wens je al het beste. En tot de volgende keer, broeder.